Dit is een herhaling van de aflevering met Harry Jekkers die eerder uitkwam op 6 februari 2024. Afgelopen zondag, 12 juli 2026, speelde Harry zijn allerlaatste voorstelling in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Ik was erbij en het was heel bijzonder om mee te maken. Niet in de laatste plaats, omdat de voorstelling begon met een haperende lichttafel, waardoor Harry de show moest starten in het donker. Alsof ze wisten dat Elektra Podcast erbij was. Harry kreeg na afloop terecht een hele lange staande ovatie. En daarna werd hij door de burgemeester van Den Haag ook nog uitgeroepen tot ereburger van de stad. Heel erg tof. Heel veel plezier met de herhaling van de Elektra Podcast met Harry Jekkers.
Want het werd ook tijdens mijn liedje, het is nog erg geweest, werd het matten geblazen. Want die echt vakbondsjongens, die potige gasten, die hadden door dat aan de voorkant een hoop ziekers zonden. En die begonnen te meppen, dus het was een vechtpartij voor mijn neus.
Harry is cabaretier, hij schreef boeken en hij scoorde hits als Laat mij maar alleen, Koos werkeloos, O.O. Den Haag en misschien wel de bekendste van allemaal, Over de muur. Harry's carrière verliep steeds heel voorspoedig. De hits kwamen snel, de boeken verkochten goed en de theaterzalen zaten ook al snel vol met enthousiast publiek. Weinig tijd eigenlijk dus voor rampoptredens. Maar in zijn lange loopbaan is natuurlijk genoeg gebeurd om over te vertellen. Ik kondigde Harry al aan in aflevering 100 en inmiddels zitten we ruim over de 200 afleveringen. Het duurde namelijk een hele poos voordat de opname er daadwerkelijk van kwam. Onder andere omdat Harry in Ibiza woont en dat maakte de logistiek niet bepaald makkelijk. Maar het is gelukt. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Harry Jekkers. We zitten hier in de Cargador in Utrecht aan de Oude Gracht. En dat is 200 meter verderop van het Werftheater. Een theater wat vaker voorbij komt in deze podcast. Omdat het een bijzondere plek is. Maar toen we afspraken, zei al, oh, dat zou te gek zijn als het daar zou kunnen. Want daar heb ik mijn allereerste cabaretoptreden gedaan.
Ja, mijn allereerste cabaretoptreden. Nou, niet de allereerste, maar ik heb ook eens een keer nog in een tent gestaan daarvoor. Maar het is de eerste keer in een theatertje. Ik denk dat het dus de tweede voorstelling is geweest. Dat was de eerste keer, ja. En heel lang geleden.
Wacht even, want ik dacht al, dit is al mooi. Want de eerste zei ook al, dat was een bijzondere avond, een vermoeizame avond. Maar daarvoor stond je in een tent?
Ik kom natuurlijk oorspronkelijk met klein orkest uit de popwereld. Ik had eerst een popcarrière of loopbaan, hoe zeg je dat, met hits en zo. En toen stapte ik over op cabaret. Met het eerste programma heette Twee keer drie kwartier. En we konden helemaal geen voorstellingen krijgen. Dus ik kom ook niet binnen via kameretten of zo, weet je wel. Dus ik had geen impresariaat of niks. En toen hebben we een keer in een feesttent gespeeld vanuit ons poppencircuit om te kijken of dat werkte. En dat werkte vrij aardig. We hadden andere soortige liedjes en
praten erbij. Want als jij zegt tent, ik dacht echt gewoon aan het was een feesttent.
Een feesttent.
Ja, oké. Okay, ja,
met bandjes en daar stond ik in. Maar de allereerste echte theateroptreden is in het Werftheater geweest. Ja. En ik pas niet zo goed in het format van deze podcast, denk ik. Want ik heb heel weinig zepers gehaald in het leven. Klinkt een beetje pedant, maar geen voorstelling herinneren die fout is gegaan.
Ik las nog een interview met jou al van wat langer geleden uit Nieuwe Revue. Maar inderdaad, jouw carrière, allerlei dingen die je ging doen, die gingen ook gewoon gelijk lekker. Klein orkest liep gelijk heel lekker. Cabaret liep gelijk heel lekker. Toen ben je er zelfs aan het begin van deze eeuw een tijd tussenuit geweest. Klopt, toen kwam je terug met een programma met Jeroen van Meerwijk. Toen dacht je, komen daar nog mensen op af. Hatzee. Liep ook gelijk lekker. Maar ik weet zeker met hoe lang jouw carrière is. Want natuurlijk gaat het om zeepers en dat er dingen fout gaan. Die zijn misschien minder aanwezig. Maar ik weet zeker dat er ook rare voorvallen zijn geweest. Of dingen die gebeuren. Ja. Zonder meer sowieso. Je hebt een lijstje. Ik zie het op zijn kop, dus ik kan het niet lezen. Maar er staat het nodig op. Maar die avond in het Werftheater.
Maar ik moest wel zoeken. Mijn reguliere optredens op de een of andere manier kom ik daar altijd mee weg. En ik heb een heel breed publiek altijd gehad. En mooie, gevoelige en leuke liedjes met humorachtige conferences die gezamenlijk een verhaal vormen. Zelfs kinderen vinden het leuk. Dus het, je komt altijd, kan ik er wel wat van maken. Ook al heb ik 13 man publiek in het begin.
Ja.
Want ook ik heb natuurlijk gewoon moeten beginnen met weinig mensen. Maar laten we het dan hebben over een hele moeizame avond. Dat was mijn eerste optreden. Dat is eigenlijk wel grappig. Wij kwamen erachter, wij met z'n drietjes waren we toen, dat je zonder een impresariaat was je nergens. Dan kom je de theaters niet in. Je kunt zo'n theater niet bellen. Geef mij de directeur en ik wil bij u spelen. Dat lukt niet.
Nee.
Dus wij moesten een impresariaat zien te
krijgen. En even, welke periode hebben we het dan van over?
We hebben het nu over mijn beginnende cabaretcarrière. We hebben het over 87.
Ja.
En in 87 ging ik op zoek naar een impresariaat. En ik vond dat ik al heel wat voorstelde, omdat ik klein orkestzanger was geweest. Dus Over de Muur is een hit en O.O. Den Haag gekozen. Ik ben nu al bekende liedjes geschreven. Maar dat viel tegen, de theaterwereld, met de banketletter T. Is toch heel iets anders als de... ja, wat chic is het, weet je wel. En die popwereld is heel wat anders. Nou, en ik wilde bij de chicste impresariaat natuurlijk, omdat ik dacht dat we dat wel zouden redden. En die heette Lumen in die tijd. Misschien ken je dat nog, maar dat is al langer ter ziele. En dat werd bestuurd door Joop Koopman. Dat is iemand die Joep van het Hek heeft begeleid tot aan het einde. En ja. Wim Kan heeft gedaan vroeger. En een gerenommeerde VARA-corrivee. En die had dat impresariaat waar de grote mensen van die tijd bij zaten. Niet allemaal, maar Jasperina de Jong... Joep zat erbij. Nog een heleboel bekende mensen. Ik gewoon niet meer weet.
Maar en een impresariaat waar je graag bij wil.
Adèle Bloemendaal. En ik dacht, daar moet ik zijn.
Ja.
Maar ik ging daar, zoals het tegenwoordig heet, een pitch houden. Met mijn platen en boekjes die ik had geschreven. En zeggen dat ik een programma had. En ik mocht al blij zijn dat ik werd toegelaten tot die pitch. En ja, en ze vonden het maar matig. Ja,
en hoe ging die pitch? Moet ik me dan voorstellen dat jij echt gewoon met je tas met spullen op kantoor kwam?
Ik op kantoor bij Lumen en twee kritische mensen tegenover me. Zo, dus jij wil het theater in. Maar ja, je bent een popjonger geweest. Waarom wil je een theater in? Wat heb je te bieden? En ik zeg, nou, we hebben een heel leuk programma met hele mooie liedjes die anders zijn dan de popliedjes. Want ik wil op een andere manier liedjes gaan maken. Ik ben die popwereld zat. Ik was er ook mee gekapt. En Ja. We weten niet zeker wat wij nou met jou aan moeten. Nou, weet je wat? We hebben het goed gemaakt. Jij organiseert ergens een optreden. En dan komen wij kijken. Dus ja, toen ging ik naar huis. Toen dacht ik, jezus, we moeten een optreden regelen. Weet je wel, in een theater. Ik heb het Werftheater gebeld, een klein theatertje hier in Utrecht, waar 80, 90 man in kunnen, geloof ik.
96 stoelen uit mijn hoofd.
Jij weet het uit je hoofd, nou, zoiets. En ja, Harry Jekkers zei niemand wat, want Klein Orkest was de naam waar ik bekend onder was geworden. Dus moesten we dat tentje vol zien te krijgen met die 96 mensen, maar dat lukte totaal niet, want ik was totaal onbekend. Het heette Harry Jekkers 2x3 kwartier. Nou, niemand... Dus een heleboel kennissen opgetrommeld, vrienden en vriendinnen, die ik nogal veel had in Utrecht, want ik woonde in Utrecht. En zat 40 man, 30 man, die om alles lachten en klapten wat ik deed, want het waren allemaal vriendjes. En Joop Koopman met zijn collega Tineke Huijts zaten op de tweede rij naar mij te kijken. En ik moest een soort examen doen om toegelaten te worden.
Maar hoe, weet je nog hoe dat was om te spelen? Want natuurlijk, op zich het is altijd heel leuk om voor vrienden en bekenden te spelen. Ja, maar ik heb liever... Kijk, ik vind het leuk als er een paar in de zaal zitten waarvan ik de andere 95% niet ken. Maar een zaal met alleen maar vrienden en bekenden.
Een ramp.
En dan op rij 2. Ja. En in het Werftheater kan je ze ook nog echt heel goed zien zitten.
Ja, nee, godskeleer zeg. Nou, ik was...
En jullie hadden... Sorry, want ik heb zoveel vragen.
Ga je gang.
Hierbij, want met alle optredens die jullie toen deden met Klein Orkest, dat liep hartstikke lekker. Maar je hebt hierbij, als je zegt, we moesten een theater regelen. En dat is dan wel weer het tof van het Werftheater, want ze komen vaak voorbij vanwege de befaamde emmer. Maar er is ook wel weer een plek die dus heel gul is met mensen kansen geven en zeggen,
klopt,
nou ja,
Klopt.
Dan kan het hier. Dus dat is ook absoluut het voordeel daarvan. Maar je hebt... Hadden jullie iets van try-outs gedaan van dat programma? Heb je dat kunnen testen of zo? Want je staat dan ook ineens met iets nieuws. Moet je dan twee mensen gaan overtuigen? Nee, en allemaal bekenden.
Nee, klopt, ja. Nee, ik had helemaal niks... Ik geen begeleiding gehad of niks. Ik kwam uit de popwereld en ik had andere soorten liedjes geschreven en babbeltjes tussendoor verzonnen. Geen één keer getry-out. Eén keer in die tent dus. Maar gewoon, dat was het dan. En, maar vol zelfvertrouwen ging ik erop. En maar eens kijken waar het schip strandde. En ik was, later ben ik dat allemaal verloren. Ik was bloednerveus natuurlijk. En ik was gewend, die popwereld is bijna wel lachwekkend, om met een fles pils op te komen. Gewoon, die zet je gewoon neer. En een sigaret in je gitaar gestoken, weet je wel. Rokend en drinkend kwam je gewoon op.
Ja.
Dus ik zette een fles pils neer naast mijn microfoon. Een beetje zenuwachtig, ik had er al twee op. En een sigaretje erbij. En ik zei, nou, goedenavond. Het eerste nummer heette Alleen en in zijn eentje. En wij gaan spelen. We hadden bas, toetsen en gitaar en ik. Het was een soort tussen pop en kleinkunstmuziek in. En wij zingen die liedjes en ik werd zenuwachtig. En er rammelde geld in mijn zak. Dat vergeet ik nooit, was ik vergeten eruit te halen. En de sleutel. En de sfeer werd steeds moeizamer en moeizamer. Want iedereen vond die liedjes wel mooi. Het waren mooie dingen, hadden we gemaakt. Maar
en daar kenden mensen je ook al van?
Daar kenden ze me ook een beetje van. Maar dat waren allemaal nieuwe liedjes. En maar ik was zenuwachtig. Ik vergat hier en daar mijn tekst. Ik ben na een uurtje, meer hadden we niet, ben ik zwetend afgegaan. En bij de bovenmeester komen, die na afloop in de bar kwam praten. Ja, Harry, dit is niet goed. Je moet nog zoveel leren. Dit is... Wat wij doen is, wij gaan er bij Lumen even over vergaderen nog. En dat hoor je dan nog wel, weet je wel. Nou... Dus ik liep naar huis en met die andere is het, nou, dat kunnen we wel schudden. De liedjes waren wel goed, hebben we wel goed gedaan. Maar ja, ik kan dat ook nog helemaal... Ja, dat zei die man ook.
En had je voor... Want je zei, ik had babbeltjes tussendoor. Had je daar ook echt al bewust grappen voor geschreven?
Ja, ook grapjes voor geschreven. Maar met name eigenlijk meer leuke introducties voor de liedjes. Het was nog niet echt cabaret.
Ja.
Het was een beetje, zoals ik bij het Klein Orkest ook gewend was... Leuk de nummers aan elkaar praten. Dat was het eigenlijk.
En was dat ook een soort... Ik kan me voorstellen een soort veiligheidsmechanisme. Dat als het een leuke introductie is... is het ook niet zo erg als de grapjes niet vallen. Want het is de introductie van het liedje wat je gaat spelen.
Het was nog geen echt... Nou, sterker nog, het was een liedjesprogramma. Een kunstliedjesprogramma. Ja. Met iemand die gewend is dat aan te kondigen. En hier en daar een anekdotetje. Maar het merendeel was 12, 13 liedjes. 14 of zoiets. En die liedjes heb ik later nog vaak gebruikt in andere voorstellingen... waar echt goed spul was, het, dat wel. Dus ik kreeg twee dagen later... Mag ik het verder
afmaken? Ik zit de hele tijd tussendoor. Omdat ik denk, oh man, hoe zit dit dan?
Ja, dat was dan heel lang geleden, 87. Ik kreeg een telefoontje. Ik werd op het bureau ontboden in Hilversum, Lumen. En toen zei Joop Koopman... Dus die praatte heel erg netjes. En die zei... We hebben het erover gehad, Harry, en we vinden het volgende. Ik vind dat we het niet moeten doen. Maar mijn collega Tineke Huis, die kijkt waarschijnlijk toch anders. Is een vrouw. Die ziet wel wat in jou. Die denkt, dat kunnen we gaan proberen. Wat dacht je daarvan? Dan ga je onder haar vallen. En zij gaat zo, is jouw impresariaat. En dan trek ik me ervan terug. Want ik, heel eerlijk gezegd, ik geloof er niet in. Maar zij wel. En ja, god, we zijn collega's. Dus zou ik zeggen, ga met haar verder praten. Dus toen ontmoet ik Tineke Huids, mijn impresariaat tot nu toe. Die doet nog steeds mijn werk. Die is 83, maar die is nog steeds bezig.
Oh, wat goed.
Want ik ben trouw aangebleven mijn hele carrière verder. En die zei, nou, Harry, ook zo'n pittige tante. Ik zie er wel wat in. Inderdaad, leuk, maar je moet heel erg veel leren. En... Ik ga mijn best doen voor je. En het is heel moeilijk om voor een onbekende naam... dus we moeten het Klein Orkest er een beetje bij halen... om zaaltjes te krijgen. Maar we hebben een gerenommeerd bureau. We hebben de Rode Loper. En, dat kwam ik later achter, koppelverkoop bestond toen ook. Weet je wel, van neem die Harry Jekkers nou in de kleine zaal in de Muzenval, ik noem maar wat. Dan ga ik aan Joep vragen of hij er eentje extra doet bij jullie. Zo ging het.
Ja.
Of aan Adele, of aan Jasperina, of aan Joep. Of aan wie zaten er allemaal wel niet bij. Een heleboel hoge, beroemde mensen in die tijd. En zij scharrelde 40 optredens bij elkaar. Dat is flink veel.
Ja.
Door het hele land. En toen zijn we gewoon begonnen. Een decoortje erbij. En toen kreeg ik... En na 5 keer ging het ineens stukken beter. Ik begon het naar mijn zin te krijgen. Die liedje klopte goed. De verhaaltjes werden steeds uitgebreider. En mensen vonden het leuk. Zeer leuk. Er waren weinig mensen natuurlijk. Dieptepunten als 13 man in Winschoten. In de grote zaal van 650 man.
En Winschoten is Noord-Groningen. Dat is ook nog een tering in het rijden.
Ik vond het leuk. En die 13 hebben een leuke avond gehad. Staande ovatie van die 13. Liep niemand weg. Dus het werkte wel. Alleen we moesten bekender worden. En het grappige is, na 10 voorstellingen kwam Joop toch nog een keer kijken. En die kwam in een kleedkamer en zegt, Harry, wat ben je enorm vooruit gegaan in die 10 keer. Ik zeg, ja, ik vind het leuk. Hij zegt, ik heb me vergist. Je hebt wel wat. Ik zie het opeens. Vind je het goed als ik jou begeleid verder? De komende 20 voorstellingen. Ik zeg, ja, graag. Ik ga je niet regisseren. Zei hij, dat heb ik mijn hele leven volgehouden. Jij hebt geen regisseur nodig. Ik zeg maar, waarom niet? Jij hebt van nature, heb je de indeling, hoe je je beweegt, alles, daar moet niks aan gebeuren. Je bent heel naturel, dus oké, is goed. Alleen ik zal je een paar tips geven. En die heb ik mijn leven lang nooit vergeten. Je zegt bijvoorbeeld, er komt nu een leuk liedje. Mogen wij uitmaken of het lied leuk is? Goed, zeg gewoon, er komt een liedje. Of begin er gewoon mee. Dat geld in je zak, dat ben je gewend, los geld in je zak. Doe dat niet.
Had je dat, ondanks het werktheater?
Ja, ik heb altijd los geld in de zak doen. Hij zegt dat er rammelt. Tenzij, alles betekent wat op het podium.
Mm.
Bier drinken. Harry, ik zit de hele tijd te wachten van, wanneer zegt hij iets over dat bier, dat moet van de dokter of zo, dat het een functie krijgt. Maar wij komen er langzaam aan het achter, Harry. Dat jij alleen maar staat te zuipen op het podium. En wij mogen niks drinken. Weg met dat bier. Of verzin er een list voor dat bier. Van dat soort hele mooie goede dingen. Die 4 liedjes achter elkaar, die zijn zo mooi. Die moet je alleen aankondigen voor je begint. En ze alle 4 achter elkaar spelen. Zonder er wat tussen te zeggen. Van dat soort hele simpele dingetjes. Harry, blijf nog maar achter een microfoon staan. Geen zender, want dan heb je niks meer voor je. Zo'n microfoon is toch een beetje bescherming, biedt hij. Allemaal van die hele... Daar wist ik allemaal niks van. Ik ben die man heel dankbaar, want die is me gaan helpen met script schrijven. Ook dat zou ik eruit halen. Dit liedje is mooi, dat niet. De volgorde veranderen. Enzovoort, enzovoort.
Dat toch een beetje regie is.
En toch een beetje regie. Ja, dat klopt. Maar heel licht. En daarna kwam dat 2 keer 3 kwartier nadat ik het 40 gespeeld had. En nog een keer een jaar, ik zeg maar ik, maar met z'n drieën. Nog een keer een jaar 50 of zo. Eindigden we toch wel met 300 man publiek in Diligentia. Met een televisieopname. Hadden we een mazzel bij. Ze wilden me op televisie hebben bij de VARA. Een uurtje van 11 tot 12 s'avonds. Dat was toen een cabaretuurtje. En nou, dat werd heel goed ontvangen. We kijken toch 100.000 mensen naar, weet je wel. En
had je er toen al zoveel plezier en vertrouwen in dat je dacht, nou, kom maar op. Want dan ben je in principe ook... Ik heb afgelopen najaar een tv-opname gehad.
Ja.
Daar ben ik 3 maanden lang doodnerveus voor geweest.
Ja, dat was ik ook wel natuurlijk.
Want toen helemaal de impact eind jaren 80 van een uurtje tv op... Was er denk ik, waren er net 3 netten.
Mm-hmm.
Maar als het eind jaren 80 was, had je nog geen commerciële netten.
Nee.
Dus een uurtje op tv is ook wel gewoon echt veel impact.
Ja, heel erg impact. Ja.
Was je daar, weet je dat nog, was je daar nerveus voor?
Ja, natuurlijk was ik daar nerveus voor. Maar ik heb toch... was ik er nerveus voor. Maar dat liep ook goed. Dus, ja, het loopt altijd wel goed. Als ik eenmaal opkom, dan ga ik aan en dan verander ik. zoals Toon Hermans altijd zei, dan verander ik opeens in dat manneke. Dat is toch een afsplitsing van jezelf die veel meer zelfvertrouwen heeft en adrenaline dan wat je zelf bent. Daar heb je mazzel bij als je dat hebt, dat heb ik. Dus dat ging goed. En ik vond dat vak zo razend interessant. Ik leerde zo ongelooflijk snel. Ik vond het zoveel leuk als die klote popwereld. Daar wilde ik ook weg. Dat mensen in de stoel zaten en luisterden. Dat je wat kon vertellen. En hele wat ziekere teksten kon brengen. Weet je wat? Dat je een tekst kon maken als van... De wind van 80 herfsten heeft haar grijs gewaaid. In plaats van zijn woord oud. Dat je echt mooi poëtisch werk kon brengen. In plaats van laat mij maar alleen. Weet je wel? Of mijn naam is Koos en ik ben werkeloos. Dat werkte allemaal wel, maar... Ik vond het
zijn toch allebei ook hele leuke nummers?
Tuurlijk, dat was anders. En ik vond dat vak geweldig. En nou, de tweede voorstelling is altijd moeilijk. En toen kwam... Nou vertel ik gewoon door hoe dat verder is gegaan.
Ja, nou, tussendoor ben ik dan wel benieuwd. Want je zegt al een paar keer dat je, want je wilde weg uit die popwereld. Is dat die popwereld? Of, ja. Wat, want daar wil ik, neem ik aan, als je zegt... We hebben één try-out gedaan in een feesttent... In wat voor circuit of wat voor plekken speelden jullie toen met Klein Orkest? Was dat...
Dat was buurt, clubhuizen, hoe heet dat tegenwoordig? Ja, gewoon dat soort festivaltjes, buurthuizen.
Want daar moeten dan shows bij hebben gezeten dat je naar huis reed met de band... en dat je dacht, oh mijn god,
ja, dat wel,
ik,
ja.
Ik ben hier klaar mee. Zijn er nog bij waar je nu op terugkijkt en denkt... Wat een goede keuze dat ik het theater in ben gegaan en niet daarin ben blijven hangen.
Ja, dat kan ik ook wel vertellen. Maar ik ben altijd wat lang van stof dan. Die popwereld, dat is totaal iets anders dan het theater. Echt totaal iets anders. En in die tijd was pop nog niet in het theater aanwezig. Is later het door elkaar gegaan. De Golden Earring die in het theater ging.
Sowieso vind ik dat grappig met wat je zegt. Want als nu iemand die net zulke grote hits heeft gehad... als jullie hadden met Klein Orkest naar een impresariaat belt... en zegt, ik wil een theater... dan is de tour zo'n beetje al geboekt.
Precies, maar dat was toen nog niet. Dat in theater spelen van popbands gebeurde niet.
Nee.
En als je dus in de popwereld zit... en je hebt hits, en die hadden wij... Hè, dan moet je al die tenten af. Dat moet niet, maar dat ga je doen natuurlijk. En festivals. En dan, ja, dat is een hele andere wereld, man. Vreselijk. daar zit je. Maar niet, geen succes bij het publiek. Dat lukte altijd. Maar omstandigheden waren soms heel erg moeilijk. Omkleden tussen de biervaten, weet je, in de keuken. Ergens geen wc hebben. Je behoefte doen in een krant en naar het raam gooien. Dat heb ik meegemaakt, ja. Ja. Geweigerd worden bij jongerencentrum. Wie zijn jullie? Wij hebben bam, vol uitverkocht. Ja, wij zijn het bandje. We waren niet op televisie.
Wat? Even die krant. Wat voor plek was dit?
Ja, wat waar we Pok of weet ik hoe dat heette allemaal. En verder, die hits, dat is leuk. Maar ja, vraag het maar aan Henny Vrienden. Daar heb ik ook kennis aan gekregen. Je moet altijd die hits spelen. Dus je staat er gewoon... Laat mij maar alleen. Je kan dat liedje niet meer zien op een gegeven moment. En Koos werkeloos. En O.O. Den Haag. En Over de Muur. En dan krijg je dingen in Noord-Holland. Vreselijke provincie om op te treden. Zeker in de popwereld. Zo'n vent. Die zo'n particuliere iemand die zo'n grote danstent heeft. En die na afloop zegt... jongens, je hebt 500 gulden erbij. Weet je wel? En dan nog even O.O. Den Haag nog een keertje. En Over de Muur. Goed. Het is eerloos, snap je?
Ja, ja, ja. Ja,
en zeiden mij nee, kreeg je ruzie. Kun je nog een klap voor je hartstikke krijgen bij spreken. Maar ik vond het gewoon... het waren ook hele mooie festivals voor 20.000 man. En dat hartstikke mooi allemaal meezingen en zo. Het was een leuke tijd, rock en roll, veel gezopen natuurlijk. Maar we kwamen een keertje, dat is het verhaal eigenlijk... in de Hoek van Holland, geloof ik. Ik geloof dat Hoek van Holland was in een theater terecht. Een klein theatertje daar... Het was Hoek van Holland volgens mij. Misschien is dat theater weg. Maar... En voor het eerst stond ik in een theater. En ze zaten allemaal. En onze teksten van het Klein Orkest bleken goed genoeg om naar te luisteren.
Ah.
Want dat zijn ze al. Het zijn Henny, om hem nog een keer erbij te halen. En die vrienden zei altijd van... Ja, wij allemaal het goede doel. Iedereen zei, het Klein Orkest is niet zulke goede muziek. Beetje hoenpapa. Maar die tekst is de beste van ons allemaal. Dat vond Henny heeft mij ook gevraagd om voor hem te schrijven.
Oh, wat goed.
En Boudewijn de Groot ook. Die hadden dat door. Dat ik een tekstschrijver was samen met mijn collega Koos Meinders. Hele mooie teksten maakte. Dus toen dacht ik, dit is leuk zeg. Zo'n theater, ze zitten in stoelen, ze gaan niet dansen. En met bier gooien en jekkers. Weet je wel. Gewoon rustig luisteren. En hele goede gemeende applausen. En als ik wat leuks tussendoor vertelde, gingen ze lachen. En dat vond ik leuk. En toen ben ik dus met die band opgehouden. En mijn ambitie verleggen om in het theater te gaan. Ja. En hoe dat gegaan is, hebben we net gehoord. Hoe ik daar langzaam ingerold ben.
Is dat ook, want ik las, jij bent ooit zelfs nog werkzaam geweest als leraar Engels.
Ja. Ja.
Is dat ook nog de leraar in jou die ervan geniet dat ze gewoon rustig zitten en luisteren?
Ja, lesgeven was geen succes, vind ik.
Ik had dat al gehoord, trouwens.
Maar ik had geen geduld voor. Ik vond mezelf geen goede leraar. Ik was wel populaire leraar, want ik had mijn gitaar mee en dan liet ze zingen voor ze en leuke verhalen vertellen. Maar echt Engels lesgeven, daar was ik niet zo goed in. En dat heb ik ook maar 3 jaar gedaan.
Oh, okay, ja.
Toen ben ik vertaler geworden. Dan heb ik een tijd boeken vertaald. Daar leer je heel goed van schrijven. En toen werd die band opeens een succes, samen met mijn schrijvend bestaan. Met die bekende Koos Meinders hebben we een bedrijfje opgericht. Dat heet Maatschap de Briljant voor al uw juweeltjes. Toen waren we 26, 27. En toen zijn we boekjes gaan schrijven, columns en liedjes gaan maken voor het klein orkest wat al bestond, maar waar we liedjes voor moesten gaan schrijven. En het klein orkest werd een succes. En die boekjes ook. We hebben nummer 1 in de boekentop 10 gestaan. We hebben ook boekjes geschreven die om te lachen waren. Dus die kant zijn we opgegaan. En na een tijd was ik die pop dus zat. En ben ik de theaterkant opgegaan. En toen hielden die 2 jongens waarmee ik speelde op. En toen kwam er een grote crisis in mijn leven. Want ik zag mezelf totaal niet als solo-artiest of zo. Ik hoorde bij een bandje, weet je wel. Mijn clubje die muziek maakte en liedjes. Ja. En ik was in mijn eentje over, want die jongens...
En ook altijd de veiligheid gehad van niet in je eentje op een podium staan.
Precies.
Dat scheelt de hele hoop, kan ik me voorstellen.
Ja, misschien is dat... Toen begon dus de ellende weer opnieuw. Ellende, maar ik ben een paar keer van scratch begonnen. Opnieuw, weet je wel. Helemaal met 3 man publiek, een klein orkest. 2 man publiek met z'n 3'en. En nu weer in mijn eentje. En ja, ik zag dat niet zitten. Ik denk, ik ga weer lesgeven of zo. Het is leuk geweest. Mijn poptijd is over. Ik ben 35. Iedereen gaat kinderen krijgen en koophuizen. En toen kwam de bekende Joop en Tieneke bij mij langs. En die zeiden, Harry, we hebben eens nagedacht over jou. En we hebben je leuke boekjes gelezen. Satirische romans. Wil je het gewoon niet eens alleen proberen? Alleen. Ik in mijn eentje op podium. Dat wilde ik dus helemaal niet. Nooit over nagedacht. Ja, zegt Joop, ik zie het jou wel doen. Ik bedoel...
Was het puur omdat je dan in je eentje het podium op moest? Of dat idee van, nou ja, dat is nu afgerond en ik word nu oud en volwassen, ook, zeg maar? Of?
En vooral ook, ik ben een bandje. Ik hoor bij een bandje. Ik maak liedteksten. En in mijn eentje, dan moet ik een heleboel liedteksten in mijn eentje gaan maken. Maar ik heb ook begeleiding nodig. Dan moet ik alles op mijn gitaar doen. Ja, maar zeg Joop, je kunt toch ook... Jij maakt van die leuke boekjes waar iedereen om gelachen heeft. Bijvoorbeeld Uit de school geklapt. Dat is een boek over het onderwijs. Nou, daar zijn er 100.000 van verkocht. Er zitten hartstikke leuke scènes in. Ja, dus ik ging naar mijn maatje toe, Koos Meinders. En ik zeg, ja, ze vinden dat ik alleen... Ik kan je best helpen met schrijven.
Ze vinden zeg maar, dat ik alleen moet.
Ja, dat vinden ze.
Een hele mooie uitspraak voor iemand die een paar jaar eerder heel erg zijn best deed om bij een impresariaat te komen.
Nooit aan gedacht dat ik cabaretier kon worden of in mijn eentje iets kon voorstellen. Dus toen schreef ik de voorstelling Het Gelijk van de Koffietent. Waarbij ik spontaan zonder regisseur de boel in 3 had verdeeld. Dus in het midden zingen en praten als mezelf. Rechts op bezoek bij een Haagse koffietent met alle volkse waarheden die nergens op slaan, maar leuk zijn om te lachen. En aan de andere kant 2 verdieners had ik verzonnen. Een hele lange rijm. Op rijm was dat. Een heel lang gedicht van 4 delen. En dat eindigde met... Die had het zo druk met 2 verdieners. Die 2 verdieners met alles voor alles 2 hadden ze. dat ze weggingen en helemaal niet begrepen wat ze aan het doen waren. En alles liep in het honderd, maar ze waren vergeten dat het zondag was. Ze hadden het zo druk gehad. Dat was de clou daar. En in die koffie, dat was ook een clou. Dat kwam bij elkaar in het midden. En ik dacht, nou ja, laat ik hier maar eens Godzegen geef eens kijken of dat leuk is. En toen heb ik dus nog een keer ook een moeilijke voorstelling gehad. Pepijn, zoals alle mensen.
In Den Haag, in Den Haag ook natuurlijk. 4 of 96 ja, stoelen.
En dan zit je in een bezemkast als kleedkamer, je kent het. Ja, als je je benen uitstrekt, dan komt je voet op het podium terecht. Al. En daar gebeurde iets wonderbaarlijks. Het zat helemaal barstensvol, want zoveel was mijn naam al een beetje gevestigd door dat andere gedoe. En in Den Haag is het sowieso altijd O.O. Den Haag. Dan weten ze het wel. En ik ging met, ik zeg, hoe moet je dat nou doen? Niet eens. Het is gewoon, hij zegt, een leesvoorstelling, zei Joop. Dus leg je gewoon blaadjes neer. En niemand vindt dat erg. Ze hebben 6 gulden betaald. Ze vinden het leuk om te kijken of je, hoe je eruit komt. Ik zei, nou, dat is goed. En ik ging dat doen. Ik had 4 koffietenten achter elkaar. Met wat in Den Haag ongelooflijk goed viel natuurlijk. En 4 keer die 2 verdieners en in het midden wat liedjes en zo. En die koffietent, nou, ze kwamen niet meer bij. En ik, voor het eerst van mijn leven, merkte ik dat je de lach, hoe leuk dat is, dat mensen om je gaan lachen.
Ja.
En ze lachten wat af. Ze vonden alles wat ik verzonnen had samen met Koos. En werd leuk gevonden, waarvan je denkt, ja, weet jij veel wat je een discussie in een koffietent over het geld, hoe dat eruit ziet. En dat dan, dat je dan zeg van, is toch geen gezicht, weet je wel, ze moet gewoon de koning erop zetten op al die briefjes, niet meer zo'n loopvogel en zo, weet je wel, dat gekke geld wat we toen hadden. Nou, dan kun je beter, die koning kan doodgaan, dan kun je opnieuw gaan drukken, ik ken nooit de bedoeling van geld en dat kost alleen maar geld. Dus gewoon servers toch op servers veranderen. Dat is eens een andere koffietent. Hagenese Nakko, die zegt, servers erop, dat is gelul, dat kennen ze zo. Ze zetten brieven van 5, hè? Ze zetten er een voor hem, je brieven van 15, weet je wel. Zo te vervalsen. Iemand anders die dan zegt, hij was gehoord van de brieven van 15. Trouwens, als je toch gaat vervalsen, kun je de ene beter achter zetten en de brief van 51. Enfin, dat soort lulkoek. En dat ging goed. En was een van die avond vergeet ik nooit meer. Ik had zo'n ongelofelijke lachers aan mijn kont. En het was zo'n succes die avond. En bij mooie liedjes waren ze stil. En na afloop ging niemand weg. Die hele bar zat vol. En ik kreeg van alle kanten bier. En iedereen, lachen, moet je mee doorgaan. En ik reed naar huis en ik dacht, en ik was toen verdomme, hoe oud was ik toen? 39. Ik heb mijn plek gevonden. Dit ga ik doen. Niet een bandje meer. Ik ga in mijn eentje cabaret maken. Ik kan dat.
Want tot dat moment, ook die hele tour daarvoor, had je nog steeds, het is een muziekprogramma in het theater, ja, en niet cabaret.
Niet om te lachen. Nee.
Oh, joh.
En ineens werd het cabaret. En ik bleek het te kunnen. En Joop, daar heb ik heel veel aan gehad. Daarom noem ik hem vaak. En Tineke ook.
Ja, ja.
Die zei, ja, je hebt goud in de handen. Ik zei, goud in, ja, nou, kom op. Spelen. Hij zegt, en probeer het zo gauw mogelijk uit je hoofd te kennen. En we laten het aan jou over hoe je het indeelt. Het gaat goed. Nou ja, en ik kreeg een heleboel voorstellingen. Toen was ik 80. En ik leerde heel snel. Het klinkt allemaal zo zelf ingenomen. Maar ik had er zo'n lol in. Ik had het echt gevonden.
Ja, nou ja, zo is het gegaan. Dus,
En ik ging uit mijn hoofd leren en alles doen. En proberen beter te doen. En luisteren naar kritiek. En dat ging hartstikke goed. En dat ding, dat Haags, viel overal in Groningen of in Maastricht. Iedereen vindt dat altijd Cotton-Bie-effect, zeg ik maar. Ja. Leuk. Haags is altijd leuk, weet je wel. Niet van, heb je voor mij 2 bier, maar trek 2 keer aan de prethaken. Zo, dat vinden ze allemaal leuk in heel Nederland. Dus dat ging als een trein. En toen in...
je zei net, daar heb ik ook een moeizame avond gehad.
Ja.
Ik
was doodzenuwachtig en ik stond te trillen met die blaadjes. En Joop had als advies gegeven, als je staat op conferentie staat te doen, je leest je voor, doe je handen maar in je zakken. Totdat je een beetje meer zekerheid voelt, dat je ze eruit kan halen. Dat ze niet meer trillen van de zenuwen. Ik was hartstikke zenuwachtig in het begin. Maar gelukkig, in no time, vond het publiek het zo leuk dat het dan overgaat.
Dus ik kan me zeker voorstellen, als je dan in Den Haag speelt, met ook nog OO Den Haag achter je, ja, en op tv geweest.
Ja.
Dat, zeker als dat een eerste keer is dat je het en in je eentje doet,
ja,
en van papier. En er zit, voelde je veel druk van dit moet nu ook een succes gaan worden? Want Joop en Dieneke zeggen dat er wat in zit.
Nee, ik dacht meer van God zeg, nou ja, laat ik het maar proberen. Wie weet. Ik was gewoon overrompeld door het succes. De eerste keer al door de enorme lachen. Ik had natuurlijk altijd wel wat leuks gezegd tussen de liedjes door. Maar niet een conferentie van 10. Op een gegeven moment zit er ook een man met een hazenlippen. Nou ja, dat ze konden niet meer. Tegenwoordig zou je gecanceld worden als je het doet. Maar gewoon, weet je, zo'n man die een hazenlip heeft en die dat vond ze hilarisch gewoon.
Ik vind het zo leuk hoe het haast tegenovergestelde is van heel veel mensen die beginnen. Die denken, nou, ik heb hier 10 minuten. Dit is fantastisch. Ze gaan op elke zin lachen en er komt niks.
Ja.
En dat het bij jou haast, nou, niet het tegenovergestelde lijkt, maar veel meer het, ik was overrompeld dat ze zo moesten lachen. Ik ben grappig voor dat.
Ja, dat is echt, dat hoor je wel eens, dat hoor je trouwens niet zo vaak eigenlijk. Ik ben helemaal toevallig, zonder dat ik het ooit gewild heb, daarin gerold. Ik heb nog nooit gedacht, ik word cabaretier.
Maar zou dat ook niet een deel van het succes zijn? Dat je juist zo onbevangen het gewoon doet, voor zoals het voelt, ook gewoon zolang het leuk is?
Nou ja,
zonder
dat
je per
handels,
se een doel hebt met, oh, dat moet ik halen, of ik wil naar die zaal, of ik wil. Als dat streven er helemaal niet bij zit, dan is het gewoon ook, nou, dat is ook je uitstraling op het podium. Dat het gewoon, nou ja, het is leuk en we hebben het gezellig met z'n allen. En ik klets een beetje en ik speel mooie liedjes. En we hebben het gekke avond met z'n allen.
Ja, dat klopt. En dat zo een houding van, nou ja jongens, ik ben ook maar gewoon een boerenlul. Ik heb wat leuke verhaaltjes en liedjes, maar ja. En dat is een soort, heb ik altijd zo gehouden. Ik doe heel los, slordig cabaret. Niet alle zinnetjes netjes uit mijn hoofd. Ik ga gewoon echt praten met ze.
Ja.
En ik vertel een verhaal. En ik heb niet allemaal voorgekookte kunstjes. Een avond is soms heel anders dan een andere. Ik verzin soms ook dingen op het podium. En ik denk, wat zeg ik nou? Ja, nou, hoe kom ik hieruit? Dus het is heel los. Ik denk dat mijn succes ook is geweest. De mensen gaan altijd lekker verzitten. Leuk. Hij heeft er zin in. Ja. Hij vindt het leuk. Want ik straal iets uit van, ik heb er hartstikke veel zin in. Want ik heb er echt zin in. Het klopt ook. En die toon, dat Haagsachtige, jongen, maar wel leuke dingen vertel ik en wel leuke liedjes. Ik moet altijd aan Raoul Heertje denken, daar ben ik enorme fan van. Ik ken niemand, geen collega, maar ik luister alles. En die heeft wel eens gezegd, ja, wat eigenlijk een goede cabaretier uitmaakt, is de toon. Je hebt een toon. Bijvoorbeeld Daniel Arends, dat is, als hij begint te praten, ben ik verkocht. Dat lijzige toontje van hem.
Mm.
En ik heb die hele open toon.
Ja.
Hè? Zoals ik nou ook zit te praten. Dat kan ik makkelijk doen. En aan de andere kant, je moet geloofd worden. Die twee dingen vond hij belangrijk. En mensen geloven dat ik echt zo'n hele vrolijke, leuke jongen ben. Wat ik in de werkelijkheid niet ben. Dat is een afscheiding van me. Misschien zou ik zo willen zijn altijd. Met allemaal van die leuke grapjes. Maar die verzin je niet ter plekke natuurlijk. Maar ik vind, als ik terugkijk wel eens mezelf, dan zie je iemand die er lol in heeft en die geloofwaardig overkomt en die toon heeft.
Ja.
Zoals Vinkers een toon heeft en Arends, heb ik die toon van, hoi, goedenavond jongens, hebben we er zin in?
Ja.
Nou, we gaan maar beginnen. Hè? Gewoon heel erg alsof ik voor de klas sta of praat op mijn feestje. En als het licht dan uitgaat, dan ik ga vertellen. Dan kom je heel langzaam achter dat je dat kan. Ja. Dat is mooi. En als je mensen aan het lachen kan maken. Die koffietent was echt een lachmachine ook. En toen werd dat opgenomen aan het eind, na 2 jaar. Kreeg ik recensies ook, veel recensies in de krant. Laatbloeier in het theater, terecht. 38, 39 jaar. En voor het eerst eigenlijk in wat grotere zaaltjes. Kleine komedie ook. En dat kwam op televisie, die koffietent. In 91, 2 delen, 2 keer 3 kwartier. 2 keer 50 minuten op primetime met de VARA. Die vonden het leuk genoeg.
Ja.
Daar keken 1,5 miljoen mensen naar. En enorme waarderingscijfers. En vanaf 1991 ben ik mijn hele leven uitverkocht geweest. Dat was zo'n succes, die koffietijd op televisie. Ik heb allemaal bloemen van de Vara, grootste kijkcijfers van dit en dat. Ja, oké. Dus, maar daarop maakte ik met een goudvis naar zee. Mijn oom Jan, en ook weer een haarsachtig. Alleen maar uitverkocht. Alles daarna. Dus dat ging als een speer omhoog. En toen kwam ik erachter dat ik dus cabaretier was.
Ik kwam er opeens achter. Ik had uitverkocht het toen.
Ja, het is jammer dat ik niet echt... Ik heb wel andere pijnlijke verhalen, maar dat zit in andere sferen.
Ja. Hey, Wouter hier. Te gek dat je luistert naar deze herhaling van Elektra Podcast. Vanaf 18 september speel ik een kleine reprise van mijn voorstelling Met Blokjes. Dat duurt maar tot januari. En het lijkt me te gek als jij een keer komt kijken. Alle speeldata vind je op woutermonde.nl. Op 27 juni doe ik weer eens een live opname van deze podcast. En dat doe ik in Haarlem bij Theater De Liefde. Op een zaterdagochtend. Let op, 's ochtends dus. Mijn gast voor die aflevering is David van Rosmalen. Wil je erbij zijn? Check ook daarvoor even woutermonde.nl voor kaartjes en informatie. En als jij deze podcast op je telefoon luistert, en volgens de statistieken is de kans erop heel groot, ga dan even naar Instagram of Blue Sky en volg me daar. Dan blijf je makkelijk op de hoogte van mijn voorstellingen en van alle nieuwe plannen die ik heb. Oké, snel weer terug naar de aflevering. Maar goed, pijnlijke momenten, zei je.
Maar pijnlijke momenten, ja. In mijn poptijd toen we begonnen en nog niet beroemd waren, hebben we bijvoorbeeld een keer een telefoontje gehad van een opbouwwerker in het jongerencentrum Chillip in Rotterdam. Dat bestond toen nog, of het nog bestaat, weet ik niet. En die zei, Sinterklaasavond, daar hebben wij allemaal de pest aan. Willen jullie op Sinterklaasavond optreden? Dan gaan alle mensen die een rothekel aan Sinterklaasavond hebben, die komen dan naar jullie toe. En wij waren nog niet bekend, hè? Dus en zou je dat willen doen? Ja, geinig. Wij vergaderen met z'n allen. Ja, zie je iemand Sinterklaasavond? Nee, maakt niet. Leuk. Dus je gaat naartoe, je bouwt op. En je begint meestal om 9:30 met zo'n set, 10:00. En om 9:30 was er niemand. En we waren wel gewend. Nou ja, als er 8 komen, spelen we ook. Dat maakt niet uit. Maar 10:00 was er niemand. Geen. En zo opbouwwerk zegt... Nou ja, ze komen altijd wat later. Misschien zitten ze toch nog pakjes aan. Hier komen ze maar. Zullen we dan tot 22:30 wachten? Wachten komt niemand. Helemaal niemand. Nee. En dan moet je alles weer inpakken. En dat was in de tijd dat je zelf nog sjouwde. En je hebt Marshall boxen bij je en de mengtafels en wat anders als cabaret.
Ja.
Enorm veel puin, nog gitaar en de hele Cleo drumstel. Al een hele middag bezig geweest om naar beneden te sjouwen, uit de oefenruimte daar op te bouwen. En dan weer. En die man die zei, ja, sorry, ik heb dan helemaal geen geld om te geven. Ja, heb je niet iets voor vervoerskosten? Benzine, we hebben gegeten pizza. Nou, dat kregen we vergoed. En nou, dan kom je s'nachts om 2:00 bezweet in het nachtcafé. We hadden nog lekker naar het nachtcafé natuurlijk. En kijk je elkaar aan van, zullen we ermee ophouden? Je hebt wel eens in het begin gedacht, al die moeite. En dan helemaal niemand die komt kijken. Maar dat hebben we gelukkig niet gedaan. We zijn doorgegaan. En toen kwam dat succes opeens. Dat is een ander verhaal apart.
Maar. Want hoe lang heeft het geduurd, zeg maar, voordat jullie met Klein Orkest... Dat is ook snel gegaan, toch? Of niet?
Ja, redelijk snel. Maar we hebben wel van 78 tot 81, 3 jaar... onbekend rondgelopen en gespeeld. En in 1980 zijn we Nederlandstalige liedjes gaan schrijven met dat bedrijfje wat ik had, met z'n tweeën. Dus toen kregen we een Nederlandstalig programma. Iedereen zegt, ja zeker, doe maar nadoen. Maar daar hadden we nog nooit van gehoord. Doe maar was ook nog niet doorgebroken. Hij kende Raymond van het Groenewoud, dat vond ik mooi. Dus ja, wij sponden toen... Nederlandstalig gingen we spelen, omdat de VARA Pop in je Moerstaal organiseerde. Die zetten dat aan. En dan gingen wij Nederlandstalige liedjes maken, omdat de VARA vond dat dat te weinig gebeurde in Nederland. En dat deed Doe Maar ook, en het goede doel. We hebben dus met z'n allen op zo'n Flater Pop Festival gestaan. Dat heette toen zo, Flater Pop, Nederlandstalige muziek. Pop in je Moerstaal was de kreet die erbij hoorde. En dan stonden we met Bram Vermeulen, met de Toekomst, Het Goede Doel, Doe Maar, Toontje Lager, De Dijk. Wij. voor 150 man te spelen. Iedereen, dus niemand. Maar Doe Maar werd het eerst beroemd.
En dan wat grappig, als je nu terugkijkt naar die line-up. Holy shit.
Ja, dan kan je alles volspelen. Zeker toen. Toen gingen al die platenmaatschappijen koortsachtig op zoek naar mensen met een Nederlandstalig repertoire. En dat hadden wij. Dus ja, werd daar direct een single van getrokken. En werden wij ook bekend, net als het
Goede Doel. En wat is het, denk je, weet je, als je zo'n avond, dan kom je met z'n allen terug na een optreden waar je niet gespeeld hebt, met net aan de kosten eruit.
Ja.
Dat je, tuurlijk is die twijfel, moeten we niet opgeven. Wat? En dat is zeker ook bij verredeel, het merendeel van de mensen die hier te gast is. En ook bij zatbandjes uit die tijd of nu, die beginnen, dat je echt lang bezig bent. En wat is het toch dat in gewoon het optredend vak algemeen, dat we toch zo gek zijn om door te blijven gaan?
Ja.
Ook al denk je, dit gaat helemaal niks worden, jongens.
Ja, dat weet je. Het is om te beginnen, dat heb je helemaal gelijk in. We hebben vaak getwijfeld, ik zeker. Maar het is een vriendenclub. Je bent met z'n vieren en het is heel gezellig om te repeteren. En dat liedjes maken, toen het Nederlandstalig werd, daar was ik goed in. En Koos ook, mijn maatje. Ik heb veel met hem samengeschreven. En dat maakte het wel leuk en bijzonder. En we hadden één gozer die heel goed kon componeren. Dus die heel veel muziekjes maakte waar ik teksten in schreef.
Ja.
En dat was allemaal leuk. Alleen ja, hoe bracht je het aan de man? En af en toe had je dan ineens een heel leuk optreden. En dan ging je allemaal helemaal enthousiast naar huis. Maar ja, er stonden er vaak weer twee tegenover met heel weinig publiek. En die was dan moeilijk om die toch naar hun zin te maken, die weinige mensen. Maar dat lukte me wel, maar het kostte je veel energie. En wel eens dat je dacht, ik kap ermee hoor, dit heb geen nut meer.
En denk je ook niet, bij cabaret is natuurlijk veel mensen die beginnen, die hebben niet dat hele voortraject van bandjes. Denk je dat bij jou ook gewoon dat voordeel heeft gegeven dat zo snel ging lopen, omdat je wel al die hele achtergrond had en dus ook met een bandje, een zaal met misschien 5 man, het wel naar de zin zien te maken en een leuke sfeer creëren?
Absoluut, ja. Ik weet zeker dat de meeste cabaretiers, voor zover ik het volg allemaal, komen toch, die willen cabaretier worden. En die gaan soms liggen bij Toomler of zo, of die gaan meedoen aan een festival meestal. En als je dat dan wint, kamaretten daar of Leids of wat dan ook, dan komt er een impresariaat op je af en dan begint het. Weet je, dat is moedwillig. Die mensen hebben echt ambitie, en de meeste. En die doen die weg. Maar dit was een hele vreemde weg natuurlijk. Maar ik had wel veel optreedervaring al. Want we hebben met dat bandje 5 jaar zeker een keer of 500 opgetreden. Dus dan weet je het wel.
Dan weet je wel hoe je op een podium staat.
Ja, maar niet.
En met een band hoor je het klein geld niet in je zakken rinkelen.
Nee, natuurlijk niet. Wij dronken gewoon door op het podium allemaal. En dat moest ik een beetje afleren dus. Maar het was wel een leuke tijd hoor, die kleine kersttijd. Zo'n rock'n'roll tijd. Je mag God niet meer veel te veel te drinken. En meiden en buiten slecht eten. En gewoon, ik heb jaren op mijn bed gelegen toen het afgelopen was. Weet je wel, dat is echt helemaal kapot. En pas langzaam begon je weer te schrijven aan kleinkunstliedjes. En dat 2x3 kwartier begon, 2 jaar na het kleinorkest begon dat. Wat ik je net vertelde.
Ja.
En daarna kwam die solo carrière en dat ging ook snel.
En heb jij, voordat we teruggaan naar je lijstje, heb jij ook bedrijfsoptredens en zo gedaan? Of
nee,
is dat nooit nodig geweest?
Nee.
Of nodig, nee. Maar...
Ja, nou precies. Dat
voor veel mensen is het ja, nodig, omdat het gewoon de huur in één keer voor een maand betaalt, in plaats van dat je daar een aantal optredens voor nodig hebt.
Nee, principieel hou ik niet van snabbelen en ik vind het allemaal snabbels. En dan krijg je ook die vreselijke verhalen die ik bij jou vaak gehoord heb. Dat je voor een advocatenclub moet spelen of weet ik van wat... Een schildersbedrijf, weet je wel, dat je in een hoekje staat en dat iedereen met zijn rug naar je toe zit en je kunt net zo goed niks zeggen. Maar die ramp heb ik mezelf bespaard en heb ik ook nooit gedaan. En ik heb principieel, snabbel ik niet. Ik treed alleen op in het theater, heb ik altijd gezegd.
Ja.
En daar kan ik je verhaal over vertellen.
Ja, kom maar op. Ik zit er klaar voor.
Het leukste op dat gebied is wel eens een keer... Ik hoop altijd dat ik niet te patserig overkom. Van alles lukt maar en het gaat goed. Maar ja, dit is wel de waarheid. En ik vind mezelf trouwens absoluut niet de beste cabaretier van Nederland. Ik doe leuk mee, zeg ik altijd maar. Hè? Maar goed,
hartstikke leuk mee.
Er zijn mensen die zijn veel beter.
De tours en de cijfers spreken voor zich. Dus daar zit niks patserigs aan. Dat is gewoon hoe het is.
Oké, het is wat het is.
Laat ik het dan zeggen.
Ik ben niet vals bescheiden, maar ik ben ook geen opschepper. Gewoon zit er tussenin. Nou, bijvoorbeeld, ik zat thuis. Ik had een geheim telefoonnummer. Wanneer moet het geweest zijn? Ergens in 93, 94. En ik zit
even koffie. Een geheim telefoonnummer moet ik uitleggen voor mensen.
Oh ja, dat heb ik. Dat had je toen nog. Had je vaste telefoon?
Je had een vaste telefoon en geen mobiele. En in principe stond je telefoonnummer in een telefoonboek. Daar kon iedereen alle nummers opzoeken. Alleen je kon een geheim telefoonnummer aanvragen. En dat stond daar niet in. Wat natuurlijk handig is als je met je kop op tv komt en in het theater is. Klopt. Dat je niet door Jan en Alleman de hele tijd gebeld wordt met... wil je komen optreden bij ons schildersbedrijf?
Klopt helemaal. Sorry, dat was ik vergeten.
Nee, geef dan niks.
Dat is uit de tijd dat er inderdaad nog... dat je alleen thuis gebeld kon worden.
Ik ga er nu gemakshalve van uit dat mensen wel snappen wat een telefoonboek is. Maar uitgeprint internet. Dat idee.
Uiteindelijk zit koffie te drinken en er wordt gebeld. En dat moet een bekende zijn, want mijn nummer is geheim.
Precies.
Dus ik neem op, ik zeg Harry. En aan de andere kant zegt iemand van... met Leen. Leen? Ik zeg, ben je verkeerd verbonden? Ik ken geen Leen. Tuurlijk ken jij Leen. Ik ken Leen toch wel? Ja, Leen. Leen. Ik zeg Leen. Welke? Hij zei Lee. Hij zei Lee Towers. Ik zeg, ik heet eigenlijk Leen. Ik zeg, oh, sorry. Waar heb ik de eer aan? Dat hij mij belt. Nou, Harry moest luisteren. Ik heb een dochter. Die gaat trouwen. Hè? En zoals altijd. Mijn dochter vindt geen flikker aan mijn muziek. Laten we eerlijk zijn. Ze moet er niet aan denken dat ik daar ga lopen zingen. Dus dat moet je ook niet doen. Maar ze is fan van jouw liedjes. Als ik draai het hele leven. Alles van jou. Harry Jekkers voor. Harry Jekkers na. Dan hangt het. Dus gozertje. Je kent alleen wel. Wil jij alsjeblieft 3 liedjes komen zingen op de bruiloft? Dat is gewoon... Hij zegt, je hoeft het natuurlijk niet voor niks te doen. 5.000 gulden toen nog, zelfs als 5.000 euro nu. 5.000 euro, 3 liedjes. Nou, oké. Ik zeg, ja, moet je luisteren, Leen. Ik doe dat nooit. Ik krijg heel veel van die uitnodigingen op bruiloften te spelen. En mijn opa is gek op je. Kom je een keer over Den Haag zingen. Maar ik doe dat allemaal niet. Ja, zegt Harry, jij kent de klappen van de zwepen, zegt hij. Je wilt natuurlijk wat meer geld eruit slepen nou, hè, met mij. Hij zegt, maar dat snap ik wel, ik ken het ook wel missen. 10 mil, doe niet flauw, hè, dat gaan we doen. Ik heb helemaal gênant gevoel. Ik zeg, ja, het spijt me. Wij hebben een vuistregel, altijd. En dat is, ik word graag goed betaald, maar ik ben niet te koop. Ik zeg, ik zal het je uitproberen te leggen. Ik voel me altijd een hoer dan. Dat je voor 10 mil daar voor iemand tussen de schuifdeuren 2 liedjes en dan rot je weer op. Weet je, dat doet vroeger, weet je, van 4 op een avond. En daarom heeft hij 5 oldtimers in zijn garage staan. Maar ik doe dat principieel niet. Joh, Harry, hij werd link. Hij zei, echt waar, joh? Dat heb ik nog nooit gehoord. 10 mil, 3 liedjes, man. Dat vind ik dat je capsules hebt. Ik zei, nee, juist niet. Ik heb helemaal geen zin in. Hij zei, moet je niet kwaad worden. Zei, ik doe dat gewoon principieel niet. Nou, hij zei, dat snap ik helemaal gereed. Dat is voor het eerst van mijn leven dat ik dat meemaak. Zei. Nou, maar, Harry, ik denk niet dat je erg rijk wordt, de mazzel. Dat is een beetje een patserig verhaal, maar dat is echt. Ik heb nog nooit van mijn leven... Ik heb vreselijk met Joep wel eens omgelachen. Joep, die wordt wel eens uitgenodigd om tijdens een diner een vorkje mee te prikken voor 5.000 gulden. Kom je gewoon mee eten? Leuk, dan hebben we Joep aan tafel. Hij zegt, ze zijn toch gek geworden? Ik zeg, ja. Hij doet dat ook nooit, zegt
nee.
Hij. En ik doe het ook niet. En ik heb daar... Dus die zeepers ga je altijd op dat soort avondjes lopen. Weet je, dat denk ik altijd.
Nou ja, daar heb je... Kijk, in een volle theaterzaal kan er van alles misgaan. En er zijn ongetwijfeld bij jou ook
maar
wel mensen...
Maar ze komen voor jou.
Onwel of weet ik wat. Ja. Maar dit zijn wel zeker een huwelijk.
Ja.
Ik heb 2 keer heb ik op een huwelijk gespeeld.
Ja.
Nee, 1 keer. Moet ik het wel goed zeggen? Maar dat vond ik zelf heel erg spannend. Maar die mensen die hadden mij gezien... die hadden ook vrienden. Die hadden mij op een bepaalde avond gezien waar Vaak Cabaret was. Daar waren ook veel vrienden en familieleden van hem vaker geweest. Ze zeiden, oké, dan...
Is het te doen.
Is het te doen. Maar toen was het ook echt omdat ik het geld goed kon gebruiken.
Ja, ja, ja.
En nu zou ik zeker voor het bedrag wat ze me toen betaalden... zou ik zeggen, nou, ik wens jullie leven... De kans dat er, als je het mist, als het misgaat, is helemaal rampzalig. Maar ook op zo'n moment, ik weet niet op wat voor moment dit in je carrière was, zeg maar financieel gezien. Ik kan me voorstellen dat er toch met 10.000 wel ergens een stemmetje in je hoofd is dat denkt...
Ja, ja, maar dat was op wel... het moment dat ik al veel succes had. En je weet, als je echt volle zalen in je eentje voltrekt, het circus, theater of zo, dan ga je...
Ja, dan speel je 10 liedjes meer, dan heb je het ook.
Ja, ja. Meer. Ja. Terwijl je bedoel, aan dat circus hang je 25.000 piek over. Weet je, dus, dan ben je 6 uur van huis af, dan ben je weer thuis. Het slaat helemaal nergens op. Maar dus je had ik... Ja, ik denk altijd, als je dat nodig hebt, dan word je vaak weer niet gevraagd daarvoor. Weet je wat ik bedoel? Ze vragen geen onbekend iemand om reclame te doen.
Nee.
Noem maar wat.
Nee.
Dat doe ik ook niet. Maar als je bekend
wordt... Wel eens voor gevraagd ook?
Jawel, natuurlijk. Ja, ook wel eens. Ja. Maar Haagse pompbediende spelen, weet je wel. Zo, voor de Shell of zo. Heb ik wel eens gevraagd. Om meer dingen. Ja, maar dat doe ik ook niet.
Nee.
Het klinkt allemaal heel erg braaf, maar ik heb er nooit spijt van gehad. Het is heel goed gegaan in mijn leven. Dat je speelt in een theater waar de mensen voor jou een kaartje kopen. Ze komen voor jou. Het is heel wat anders dat iemand mij koopt en ergens neerzet. Weet je wel? Dat voelt niet goed.
En, het is
en ik heb altijd goed verdiend en ik ben geen big spender. Dus ik ben al gauw rijk.
Nee, en je hebt gewoon altijd kunnen focussen op dat wat je aan het doen bent. Dat scheelt ook een hele hoop natuurlijk.
Ja, ja.
Ik denk dat er weinig mensen zijn die bijvoorbeeld alle bedrijfsklussen en snabbels per se doen omdat ze het leuk vinden. Je hebt een categorie, daar is gewoon hun werk voor, die doen alleen die categorie. Maar de mensen die liever in theaters of clubs staan, doen het er toch vooral bij. Ja, dat zal altijd...
Ja, dat klopt. Ja, dus ja.
En heb jij, toen je begon solo... Heb jij toen ook wel, ik weet niet of die toen ook al waren ongetwijfeld, maar weet je, previews en seizoensopeningen en zo. Want als je zegt, mensen kwamen voor mij, dat is natuurlijk altijd heel comfortabel spelen. Maar als je speelt op een avond of een feestavond waar het publiek gemengd is, zeg maar, of op uitnodiging, dan kan je natuurlijk nog wel eens mensen voor je neus hebben die denken, oh, ja, hier zit ik niet op te wachten.
Waar ook, dat heb ik niet helemaal geloofd. We hebben met toen dat 2 keer 3 kwartier, dus dat, die overstap naar het cabaret, het eerste, nog niet solo, werden we wel door ons impresariaat neergezet op dingen als de opening van het jaar, weet je wel, in Amsterdam, ja, dat je ergens moest spelen. Dat soort dingen hebben we wel gedaan, ja. En dan heb je soms afwachten wat voor een publiek je hebt. Maar niet veel. Maar toen ik solo ging, dat ging zo snel omhoog dat ik gevrijwaard was van al die moeilijke begindingen.
Was een luxe.
Ja, dat was echt een luxe. Ja, ja. Mazzel gehad. Dat je gewoon dat niet hoefde te doen. Want het is natuurlijk een heel erg bijzonder vak, eigenlijk cabaretier zijn. Als je begint, heb je weinig publiek. En moet je het moeilijkste doen van het vak. Namelijk proberen de stemming erin te krijgen met 6 man. Terwijl als je in Carré staat, daar heb ik gelukkig ook meegemaakt, dan niks. Ik heb wel eens met Over de Muur, toen ik het voor het eerst zong, voor wat waren er 300.000 mensen toen op dat Malieveld, destijds met die demonstratie.
Wat voor demonstratie?
De grootste demonstratie die er ooit in Nederland is geweest tegen de kruisraketten. En de muur stond er toen nog. Ja. Dus ik maakte dat liedje. Daar is niks aan. Dat kan iedereen. Voor 300.000 man spelen. 6 meter, dan komt er een hek, staan een heleboel mensen achter.
Ja.
Die zingt gewoon dat liedje. Maar het moeilijkste is voor 6 man. En dat is altijd het begin van je carrière.
Maar weet je hoeveel mensen hun broek in alle mogelijke kleuren vol zouden scheiden als ze überhaupt gewoon een dienstmededeling moeten doen voor 300.000 man?
Ja, daar heb ik geen last van. Maar voor een grote voor Carré spelen is het moeilijk niet.
Hoe groter de zaal is, hoe makkelijker het spelen is.
En hoe voller de zaal is, hoe makkelijker het spelen is. Dat is en als je die luxe hebt dat dat goed loopt, dan hoef je ook niet zenuwachtig te maken. Kun je er echt van genieten, van zo'n optreden. En ja, dus, maar ja, er zijn wel wat meer dingetjes, heb ik nog, die wel eens fout zijn gegaan. Maar ja, ik weet niet. Het zijn wel vreemde dingen.
Ja, ik ben reuze benieuwd.
Ja, even kijken, wat heb ik nog meer? Bijvoorbeeld het Edison Gala. Dat had je toen nog. Ik weet niet hoe je dat...
Muziekprijzen zijn
Edison dat, zijn de muziekprijzen. Ja. En je had een Edison voor de beste popplaat van het jaar, had je. En het Klein Orkest had de tweede LP gemaakt met Over de Muur erop. En die was genomineerd voor de Edison. Dus je had een nominatie waar de Golden Earring was genomineerd en nog iemand, nog een club. En wij zeiden tegen elkaar, het bandje verraderde altijd. Wat doen we ermee? Edison, zo'n opgeprikt zootje. In zo'n theater moeten we daar een liedje gaan zingen. En ja, we winnen natuurlijk toch niet. Golden Earring wint toch. Dus ja, we hebben niet zoveel zin om te gaan. Dus hebben we die man afgebeld. Middels onze drummer, die alle dingen deed. Management. En die man zei, nou, moest luisteren, Niek. Niek Nieuwenhuizen, ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar jullie winnen hem. Oh, ja, winnen, dan moeten we er naartoe. En dat is leuk, goed. Dus we zijn gaan spelen daar. En de Golden Earring won. Ja, was woedend naar huis, weet je, we waren er gewoon ingelegd. Dat hebben we vaker met televisie. Wordt er gewoon ingelegd, weet je wel. En dan leer je wel op je hoede te zijn voor televisie.
Oh, wat goed. En maar jullie hoeven natuurlijk alleen muziek te spelen. Ik wou zeggen, hoe is dat? Want zo'n uitreiking, daar zit iedereen natuurlijk ook gewoon op te zitten. En eigenlijk jacket, wil niemand daar...
Lange jurken.
Precies.
Maar vreselijk. Het is zoiets als, nou, die televisiering, dat soort avondjes waren het. En daar voelde je als popbandje natuurlijk helemaal niet thuis. En dan ben je nog blazerd ook. Dus dat gingen we met flinke mineur naar huis toe. Ja. Dat soort dingen heb ik wel meegemaakt. Veel, ja. Dat heb ik nog meer. Ja, ik heb wel meer dingen.
Ik vind het heel leuk bij dit verhaal hoe er iemand aan de andere kant van het verhaal zit die kan vertellen, nou ja, Klein Orkest, die bellen dus op een gegeven moment af. Ik zeg, joh, moet je luisteren.
Ja, laat ze de tering krijgen. We zeggen gewoon, het is gewonnen, dan komen ze wel. Zo gaat het natuurlijk. En daar kom je achter. Dat zijn van die dingen die je meemaakt, waardoor je later echt op je hoede wordt. Soms te wantrouwig wordt tegen uitnodigingen en dingetjes. Het zijn geen leuke dingen eigenlijk. Ja.
Nee, ja, je wil daar natuurlijk heen gaan omdat je erbij wil zijn of dat het zinvol is. Nu weer gewoon genuid.
Ja, vreemde dingen. Ik heb er nog één staan.
Ja, zo,
toen dat 2x3 kwartier speelde, had ik dan een aantal liedjes ingezet in dat programma. Van de plaat Yoghurt met Banaan. Dat is een langspeelplaat die wij gemaakt hebben. Ik met de toetsenist van het Klein Orkest, een soort plaat. 12 liedjes voor de vakbond. De vakbond wilde een project, een LP weggeven. En Harry Jekkers was de aangewezen persoon.
De mensen die niet liedjes wisten wat een telefoonboek en een geheim nummer was, denken nu helemaal een vakbond. Nooit van gehoord.
Ja, dus wij waren nogal linksig mensen natuurlijk. Ja. En nou, of wij 12 liedjes over werk wilden maken. Een enorm budget. Die bom sterft van de kwartjes natuurlijk. En het leek ons een leuk plan om 12 liedjes over werk. En een paar van die liedjes hebben we toen in dat programma 2x3 kwartier gebruikt. Mooie liedjes ook wel. Maar omdat ik daar die plaat had gemaakt, kwam er een enorme demonstratie op het Museumplein in Amsterdam. Tegen een verhoging van het minimumloon, want niet door. Ik weet mijn god niet meer wat de bedoeling was. Maar spandoeken en vakbondsmensen allemaal. 30.000 stonden er op het Museumplein. Podium met muziek natuurlijk. En ik werd uitgenodigd omdat ik die plaat had gemaakt. Of ik niet met een bandje het liedje kon zingen van ik droomde vannacht dat Lubbers wakker lag, hadden wij geschreven. Hij kreeg opeens zo last van zijn geweten. Daarvan ben ik toch een beest. Als ik er straks ben geweest, kan ik mijn zetel in de hemel wel vergeten. Een carnavalsliedje over tegen Lubbers. Nou, dat vonden ze allemaal prachtig.
Minister-president destijds.
Dus of ik dat met een band wou komen zingen. Ik zei, nou ja, goed. Kom ik wat doen. Het werd aan elkaar gepraat door Astrid Joosten. Ik vergeet het nooit meer. Die stond voor mij op de hoge haakjes met zijn ballenjurkje aan. Leuke meid trouwens. En die... En die had het moeilijk, want er stonden vooraan een hoop autonomen. Dat zijn anarchistische vakbonds. Mensen die eigenlijk de vakbond klootzakken vinden, die zijn veel te rechts. Het moet nog linkser en nog revolutie en kappen op. Tegenwoordig hoodies, toen ook van die bivakmutsen op en zo. Een stuk of 30 die alles stonden te verzieken voor dat podium. Dus, hey, kut wijf, weet je wel, begrijpen je nou afloop met een teringjurkje. Nou ja, op zijn Amsterdam.
Gezellig.
Zij werd helemaal voor rot gescholden en seksistisch bejegend, zo maar net zeggen.
En zeker als dit begin jaren 80 was, was zij toen ook nog best een jonge vrouw.
Dat was prachtig. Ja, een van de mooiste vrouwen van Nederland was prachtig. En ze stond daar en ik zag dat bibberen op de hakjes. En ik stond in de kut, ik moet ook op. Waarom heb ik dit gedaan? Weet je? Dat heb ik wel meegemaakt. In het theater nooit zo, maar dat soort dingen. En ik dacht, wat heb ik nou ja gezegd? Wat moet ik hier doen met dat liedje? En op een gegeven moment zegt ze, en dan nu, waar we allemaal op gewacht hebben, de plaat die ik speciaal voor de FNV heeft gemaakt, Harry Jekkers met het liedje, ik droomde vannacht dat Lubbers wacht. Gejuich uit 30.000 kelen, want daar hadden ze inderdaad op gewacht. Ze kenden die plaat. Dus ik ga er staan. En ik begin, ik droomde vannacht dat... En vooraan, dan hoor je die gast die stond er vooraan tegen het podium aan te schoppen. En kut carnavalsliedjes, zo de flikker op, joh. Weet je, echt bikkelhard. En gewoon doorzingen. Weet je. En die achterste club had het helemaal niet door. Dat gebeurde eigenlijk aan het begin van het voorpodium. En op een gegeven moment, weet je wel, zullen we hem doodmaken, hoorde ik haar aan de linkerhand. En op een gegeven moment klommen twee van die gasten op het podium.
Nee.
En die kwamen op me af. En ik heb echt gedacht, nou ben ik er geweest. Zo'n gozer die zo'n hekel aan de klote carnavalsliedjes. Die steekt een mes tussen mijn ribben. Je leest dat wel eens vaker. Gewoon helemaal lijp onder de drugs.
En nu bij zo'n demo staan allemaal beveiligers.
Ik stond te trillen op mijn benen. En ze gingen gelukkig heel raar meedansen. Dus ik heb dat lied uitgezongen. Bedankt allemaal. Enorm applaus van het Museumplein. En ik weg. En Astrid kwam naar mij. Wat dapper van je dat je dat durfde te doen. Ik dacht ook even, oh, ze slaan hem neer. Ik zei, nee, ik zei, veel succes verder, ik ben weg. En de volgende dag stond in de krant, ik denk, nou, ben benieuwd, zeg. Er stond een groot stuk in de Volkskrant over die bijeenkomst van, had ik de hoofdrol gehad. Jekkers was absoluut de topper met het leukste liedje van de avond. En zelfs de vakbondslieden begonnen mee te dansen op het podium. En want er is journalist helemaal achterin gestaan. Die want het werd ook tijdens mijn liedje, het is nog erg geweest, werd het matten geblazen. Want die echt vakbondsjongens, die potige gasten, die hadden door dat aan de voorkant een hoop ziekers zonden. En die begonnen te meppen. Dus het was een vechtpartij voor mijn neus. Allemaal niet in de krant. En het is erg leuk. Het is jammer dat ik dat artikel niet meegenomen heb. Maar dat zijn momenten dat je 1000 doden sterft.
Ja.
Ja, dat zijn hele vervelende dingen.
En helemaal, want achterin zien ze het niet. Maar jij zit gewoon voor je neus.
Ja.
Gebeuren, maar ook dat je staat. Ja.
Nou, en nog een andere anekdote heb ik die ik ook wel eens leuk vind. Ik heb over nagedacht of ik dat wel zou vertellen. Maar ik wil dat toch wel vertellen. Ja. We hadden een keertje een Kik van der Veer, heet die. Dat is een... Dan noemen wij vroeger altijd een bundelaar. Die bundelde altijd liedjes. Vroeger belde je erom. Mag ik het liedje dit en dat in mijn bundel opnemen?
Ja.
Nou, dat noemen we bundelaars.
En hij is ook bekend voor mensen. Hij presenteerde in de jaren 90 samen met Jacques Kleuters Andermans Sfeer op tv. Ook altijd met allerlei fragmenten en zo. En maakt nog altijd volgens mij op Radio 5 Andermans Sfeer, maar dan audio. Goed.
En dat is natuurlijk allemaal uit de oude doos voor de jongere luisteraars. Maar die... Die had zo'n bundeltje gemaakt. En dat werd uitgereikt door Jack Spijkerman.
Ja.
Die kende die ook. Die officieel in de Kleine Comedie het eerste boek toonde. En het eerste exemplaar werd overhandigd aan Freek de Jonge, die op de voorste bank zou zitten. En we moesten een paar optredens moesten er verzorgd worden. Ik was gevraagd om een lied te zingen. Niet uit het raam was er. Die totaal nog niet bekend waren toen. Dus wanneer is dat geweest? Het moet geweest zijn in 1990 of zoiets. 89, 90. En Hans Dorenstein. Wij waren met z'n drieën het muziekprogramma.
Ja.
Dus Hans begon met een paar van die prachtige liedjes van die lullige liedjes. En daar was ik aan de beurt. En ik had een heel lang lied geschreven. De Man in de Wolken heet dat. En Dat is een hele mooie parabel over een man die een mooi schilderij had. En die wordt getaxeerd dat het heel veel geld is. En heeft hij geen lol meer in dat schilderij. En verbrandt hij het. Kill Your Darlings. Een heel mooi, lang, archaïsch gedicht op muziek. En daarna kwam niet uit het raam. En die hadden al een leuk programma ook. En we zaten met z'n allen in de kleedkamer. En we zeiden, nou ja, was wel leuk hè jongens, toch? Ja, nou, geinig hè. En niet uit het raam zeiden tegen mij een paar van de jongens, jij gaat goed zeg, god, gek hè. Ik was met die koffietent was er omhoog aan het gaan. Ja, hij zei, ja, we moeten nog een beetje doorbreken. Ik zei, nou, dat lukt wel, ik vond het hartstikke leuk. Nou, geinig, een beetje babbeltje. En wij gaan even in de coulissen kijken wat er gebeurt op het podium. Want dus er komt een boek, is Jack Spijkerman. Een prachtige bundel, dit en dat. En Freek, jongen, wij vinden het een eer dat je het hier bent komen. Wil je op het podium komen, dan overhandigen wij het eerste
exemplaar.
Freek, die staat slungelig op, in die tijd nog heel erg top of the bill natuurlijk. In 89, 90 zo'n beetje.
Ja.
Die bestijgt het podium, minzaam. Die gaat naar Jack Spijkerman. Die pakt het boekje aan. Bert het een beetje door. En die zegt, ik heb ook mijn liedjes gebundeld, dames en heren. En dat is echt de moeite waard om te kopen. Want dit is natuurlijk een flutboekje. En dan flikkert het zo weg. Spreekt die jongen. En hij zegt, Jack, voor dit karretje laat spannen. Dit vieze, funzige karretje van zo'n bundelaar die alleen maar parasiteert op andermans gaven. Waardeloos. En dan zo'n klote programmaatje mekaar draaien met drie van die nitwitten van cabaretiers en clubjes. Ik heb het wel gezien, dames en heren. Er waren 600-500 man in die zaal. Ik ga een pilsje drinken. Ik vond het een waardeloze happening. En weg was die.
Nou ja.
Hans Dorenstein zegt, wat denkt die klootzak wel niet? Ik zeg, ja. Ja, ik kom net kijken in dat kamer. Ik vond het wel een mooi lied wat ik gezongen heb. Ja, natuurlijk. Wat een zeikert. Zullen we hem gaan grijpen? We gaan naar de kant. Ik zei, nou, ik doe niet meer. En niet uit het raam zat ook helemaal teut dat ik die maar als kutclubje weggezet. En ja, de stemming was onder nul in de kleedkamer. Maar ik zei, nou ja, volgens mij laten we ook maar bier gaan drinken. Wat nou terugpakken? Dus kom ik in die foyer van de Kleine Comedie staat, vreemd die jongen pils drinken. Dus ik ga naast hem staan, ik bestel ook een pils. En hij slaat me om te gaan. Hij zegt, Harry, was een geintje, een prachtig lied. Hij zegt, je bent collega van mij, je zit ook bij de Harmonie uitgeverij boekjes. Hij zegt, maar ja, kom op, zegt hij, die bundel. Enfin, ik zeg, ja, dat vind ik ook eigenlijk niks, die bundelaar. Maar ik had zo'n ontzag voor vreemd die jongen, dat ik durfde niet eens te zeggen dat ik het een klote streek vond. Hè. Maar Freek de Jonge kan dat soort dingen inderdaad af en toe uithalen. Dat is in zijn hele leven, zeg ik altijd maar, een getalenteerd stuk schimmel geweest. Snap je? Het kan een enorme etter zijn, maar ook heel erg aardig. Ik heb op latere leeftijd wel goed met hem op kunnen schieten. Maar hij kon altijd heel neerbuigend doen over andermans werk en zo. Hij heeft hele voorstellingen. Maar ja, hij hing heel hoog. Hij was
in die tijd. En was dan hier het gewoon een slimme marketing zet. Want als hij dit doet, weet je dat er veel meer over zo'n avond gepraat wordt.
Ja.
Dan als hij het gewoon aanneemt en zegt, nou, wat een leuk boek, ik ga het lezen.
Nee,
of was dit gewoon gemeend?
Gemeen was het. Hij had zo'n hekel aan bundelaars. Dat hadden we allemaal een beetje. Altijd word je gebeld. Mag ik dat liedje van jou opnemen in mijn bundel? Weet je wel? Dan krijg je zogenaamd 1/100%. Kijk, 3 gulden aan het eind van het jaar. En hij vangt veel meer van dat boekje. Dus dat zijn bundelaars en daar heeft hij een hekel aan. Dus
ja.
Oké, je wordt uitgenodigd, zal ik die bundelaar eens pakken. En ja, als hij toch bezig is, neemt hij alles wat op het podium heb gestaan. Dan vindt hij allemaal klootzakken. Maar dan ga je, dat is een traumatische ervaring. Als je door Freek de Jonge in die tijd werd neergezet dat je niks van kon.
Nee, ja, en zeker als het iemand is die hoog op zit. Ik neem aan, in zo'n zaal zitten allemaal genodigden. Ja. Dus er zitten ook mensen waar je wat aan hebt, ja, zeg maar.
Ja.
Dus wil je, ik kan voorstellen dat je in de coulissen wel even gewoon een flinke stomp in je maag voelt.
Ja, en dat vergeet je hele leven niet meer. Daarom vertel ik het natuurlijk ook. Dat duurde weken voor je een beetje weer zelfvertrouwen had. Omdat je zo hoog tegen die gozer opkrijgt en die zo ongelooflijk een mes in je rug steekt. Dat is zo, heb ik later met hem over gehad. En uiteindelijk komt dat dan altijd wel eens goed. Ik ben laatst bijvoorbeeld, leuk om het zo af te sluiten. Want Freek is ook wel een bijzondere gozer. Dat hij, je wordt af en toe uitgenodigd in Enschede om een obade wordt er dan aan je gebracht. Dan ga je in de stoel zitten en dan Dan komt Vinkers en zondagmiddag. En dan worden allemaal liedjes door anderen van jou gezongen. En dan wordt geïnterviewd. Een soort talkshow. Ja. In de hoofdrolachtig ding. En dat wordt georganiseerd in Enschede. En daar komen wij allemaal worden uitgenodigd. En dan, Freek was geweest. En die had Harry, ik heb waardering voor jou dat je ook nog net als ik op hoge leeftijd door blijft gaan. Je bent een geweldige gozer met die hele grote box vallen met alles erop en eraan. Een videootje. En hij zei, weet je nog toen, sorry hoor. Hij zegt, ik ben echt fan van je. Of hij dat meet, weet ik niet. Maar hij is milder geworden en dat is heel aardig dat het goed is gekomen. Dus zo komt alles weer op zijn pootjes terecht en zo. Maar zo'n avond, dat duurt weer eventjes voor je. Net als een slechte recensie, is ook niet leuk natuurlijk. Dus dat moet je altijd even verwerken.
Ja, heb je die gehad, slechte recensies?
Ja, niet veel, maar wel gehad, ja. Jacques d'Ancona had een hekel aan mij. Dus ik had altijd een slechte recensie van Jacques d'Ancona.
Ja, van de Dagblad van het Noorden, zei
hij. Ja, daar stond altijd in van... Jekkers maakt van onze schouwburg een ordinaire koffietent. Die had een... Die had een hekel aan mijn aan de wat plattere humor van mij. Die vond dat ik liedjes moest zingen. En het zijn de ergste recensenten eigenlijk die iets vinden dat wat jij moet doen. Dat je moet beoordelen wat je doet natuurlijk. En dat deed hij niet. En hij zat altijd mij een andere kant op te duwen dan ik bezig was. En dan heb je wel eens een woordje gewisseld met hem. Maar verder niet zo gek veel slechte recensies. Ook niet heel erg super goed, als je snapt wat ik bedoel. Pas toen ik met Jeroen van Merwijk ging optreden, kreeg ik ineens 5 sterren recensies. En niet alleen voor Jeroen, maar voor de 2 meesters van het kunst, de kunst van het Nederlandse lied. Banketbatterij van het tekstschrijven. Weet je wel, Jekkers nog wel beter dan Jeroen. En Jeroen soms weer beter dan Jekkers. Via Jeroen werd hij ineens heel serieus genomen in de recensies. En toen ik daarna bijvoorbeeld weer het klein orkest ging doen in mijn eentje, werd bijna niet gerecenseerd. Dus dat is wel, zit ik daar mee? Nee, niet echt. Maar wel grappig om te merken. Ja. Ook de bekende Joop Koopman. Ik praat maar door, maar die heeft mij een keer ook heel goed laten weten wat recensies zijn. Die heeft tegen mij gezegd, Harry, er zijn 4 recensies. Je hebt een positieve of een negatieve recensie, toch?
Ja.
En je hebt een goede en een slechte recensie. Nou, positief is leuk, negatief is vervelend. Maar een slechte recensie is echt erg. En daar bedoel ik mee. Hij zegt, hij gelijk, stel, jij maakt een gele olifant. Ik zeg, nou, oké, zo type was het wel, hè? Ja. En de recensent die zegt, Jekkers maakt een gele olifant, maar hij kent beter een paarse krokodil gaan maken. Die moet op zijn flikker krijgen. Het is geen recensie. Dat is een voorkeur die jij hebt.
Ja.
Jij vindt, wat een goede recensie is van, Jekkers heeft een gele olifant gemaakt. Maar een olifant heeft een roze staart. Dat is kritiek dat het geen gele olifant is wat hij pretendeert te maken. Dat is goede kritiek. Daar heb je wat aan. Want dan kan je die staart geel gaan maken. Dan verbeter je hem. En dat zijn echt de hele goede kritieken. En die zijn soms ook positief. Maar met hier en daar goede kritiek. Dat ze goed gekeken hebben naar wat jij wil.
Ja.
En is je dat gelukt? Hij zegt, en dus aan die andere kritieken. Die wat anders van jullie, moet je niks van aantrekken. Die gooi je gewoon weg. Iemand die vindt, ja, Jekkers kan veel beter 20 mooie liedjes zingen. In plaats van ook over een koffietent te vertellen. Waarom? Dat wil ik niet. Ik wil die confident vertellen.
Ja, precies.
Dus dag, weg met die recensie. Dan
maar ja, dat advies, die kan je weggooien.
Ja.
Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Want als jij een slechte kreeg van Jacques d'Ancona, kon je die makkelijk naast je neerleggen? Of komt dat dan ook nog wel binnen?
Nee. Slechte recensies komen, zeker als je dan net begint, komt dat wel hard aan. Ja. Ja. Dat is nooit leuk. Maar op een gegeven moment is het ook wel klaar. Dan ben je er overheen. Dus het is niet iets... zo is het leven gewoon, dat weten we allemaal. De leuke dingen vergeet je eigenlijk, maar de zepers en mislukkingen in je leven blijven wat langer hangen.
Ja.
Dat is nou eenmaal de menselijke psyche. Want je wilt dat niet nog een keer meemaken, dus onthoud je geheugen dat beter dan de mooie dingen. Weet je wat, dat is zo werken.
Ja. En waar ik wel nog benieuwd naar ben, als alles gewoon snel goed is gegaan, Is er dan nooit een moment geweest dat je dacht, oh, maar straks stopt het opeens? Of straks, dit gaat te makkelijk, zeg maar, dat idee. Dit gaat te makkelijk, maar... Je hebt natuurlijk een imposter syndroom, dat mensen denken, oh, maar straks komen ze erachter dat het...
Ja, ik heb niet zo'n hele hoge pet van mezelf op. Ik maak vrij herkenbaar, simpel te begrijpen, cabaret, weet je wel. Niet heel ingewikkeld. Dus ja, ik heb altijd gedacht, ja, maar is dit wel leuk wat ik gemaakt heb? Maar ja, het valt altijd wel mee tot nu toe. Mijn laatste voorstelling die ik nu heb, ik ben net ermee begonnen. Daar dacht ik van, ik weet niet, het kan nou wel eens afgelopen zijn. Want achter de duinen die ik zo vaak, 63 keer in de kleine Koninklijke Schouwburg staan. 63 keer uitverkocht. Dat zijn gigantische kaartverkopen en alsmaar succes. Maar nou maak ik een andere voorstelling die minder leuk is, meer op liedjes gericht. Ik denk, ja, zou dat wel
Jacques zijn? Jacques blij?
Ja, Jacques Dacona. Als hij het nog redt. Ja. Maar hij leeft nog steeds, ja. Dus wie weet krijg je eindelijk nog een recensie.
Eindelijk, dan kan je het afronden.
Ja, zeker als hij dit hoort. Ja. En toen dacht ik, ja, dat is een beetje een rare voorstelling. Anders dan ik anders gemaakt had. Ik zou dat nou... Ja, ik zeg, kan mij het schelen. Want ik hou natuurlijk rekening mee. Ik ben 72. Dat houdt een keer op natuurlijk. Paul van Vliet hield, letterlijk is dood gegaan, maar dat hield ook op. Die heb ik opgevolgd. En dan zie je te kijken naar iemand van 80 jaar die nog een voorstelling speelt. Petje af. Wat vrij aardige voorstelling, maar het haalt niet meer bij wat hij geweest is.
Nee.
En het houdt een keertje op. Ook voor hem. En dus voor mij ook. Daar ga ik helemaal vanuit. En dan ben ik dik tevreden met wat ik bereikt heb in mijn leven. Wat er op dat gebied zeker. Maar deze keer dacht ik, ja, dan heb ik een voorstelling gemaakt over de waarde van het lied. Dus een lansbreken voor liedjes, die vaak worden afgebrand door stand-up comedians. Er zijn er niet veel die liedjes zingen, laat ik zeggen. En ze zijn zeer negatief over liedjes vaak. Ik noem maar wat Maassen bijvoorbeeld, die zet Claudia de Brij, maar mag ik van jou in een conference van 10 minuten voor lul. Waar dan, Claudia? Bij wie, waar? Weet je, dat soort... papa van... hoe heet die gozer ook?
Stef Bos.
Van Stef Bos. Die een sentimenteel kutliedje, weet je wel, letterlijk, op het podium. Nou, denk ik, waarom? En in zijn podcast constant maar... Iedereen vraagt, hoe schrijf je nou een liedje? Ik kan dat niet. Weet je wel, moet je maar eens opletten. Dat doet hij altijd. En dan denk ik van, weet je wel... En dat heeft me een beetje aangezet om eens een keer een lans te breken voor het betere lied. En dus heb ik een stuk of 18 liedjes uitgezocht van mezelf en van anderen ook. En daarover gaan praten, hoe je ze maakt, waarom. En zo een beetje een... En ook wat ik daarmee heb meegemaakt. Ik heb met al die liedjes zoveel meegemaakt. Er zijn allemaal anekdotes aan die liedjes. Omdat je al 40 jaar liedjes schrijft, hebben die liedjes allemaal een historie. En dan heb ik ze dingen in elkaar gezet. En vier keer getry-out. Kleine zaaltjes. Nou, klein, 300 man.
Ik wilde net zeggen, wat is voor jou een klein zaaltje?
Dat is een klein zaaltje, 300 man in Doetinchem. Die kleine zaal, ken je die? Die hoefijzerzaal.
Nee.
Een hartstikke leuke zaal. Lekker ver weg van Den Haag. Daar kan ik goed meten of het leuk is. Want Den Haag is het al vaak leuk. Weet je, ik ben toch meer... Vinkers is in Almelo. Ja, daar lacht iedereen om hem. Maar die try-out al in Den Helder.
Heeft je ook de vliegende start gegeven van die eerste solo voorleesvoorstelling in Pepijn?
Klopt, ja dat klopt. Ja, het is mazzel. Maar en toen bleek dat die mensen, die vonden het een hele goeie. Er werd heel veel gelachen, terwijl ik het niet zo leuk had geschreven. Maar ja, dat hangt toch een beetje aan me. En toen bleek dat het een hele leuke voorstelling zijn. Dat had ik niet verwacht. Dus toen dacht ik, hey. Het werkt echt, zeg. En toen ben ik nog door gaan schrijven. De volgende twee try-outs werd die leuker en beter al. Want dat weet je.
Ik moet lachen op de verbazing die jij bij elke stap in je carrière hebt. Maar dit werkt.
Ja, maar toch is het niet gespeeld.
Nee.
Ik heb altijd gedacht, ja, ik kan wel wat. Maar echt, drie keer. Ik ben toch weer verbaasd. Dus op een gegeven moment wordt het ook wel gewoon. Maar En dit keer was ik echt verbaasd, omdat het een hele andere voorstelling is die ik nou gemaakt heb dan ik gewend ben te maken. En dat het toch werkte het heel erg goed. En nou heb ik heel veel zin in om weer 12 te doen. Ik ga 12 voorstellingen geven. Allemaal vol, allemaal kleine zaaltjes. Vind ik leuk ook. Echt leuk om weer klein te staan, zoals je begonnen bent. En daarna wordt het toch weer wat, denk ik wel, gaat het wel groter worden, ja. Denk ik. Maar dat moet ik nog even bekijken. Dat is een beetje onder embargo wat ik daarmee ga doen. Dat kan ik nog niet te veel over vertellen, heb ik beloofd. Maar daar was ik wel bang voor toen ik op het podium ging. Nou, komt misschien de avond een keer dat iedereen denkt, ja, Jekkers, nou hebben we het wel gezien.
Ja.
He, dat je, maar dat bleek niet het
toch
geval.
Gelukkig.
Nou, leuk, toch? Dus ik vind het een enorm cadeautje dat ik op mijn 72ste nog steeds volle zalen trek. En de mensen een enorm plezier doen met het gebabbel en de gezang van mij.
Ja, leuk. Ik ben heel benieuwd.
Ja.
Zijn we nog dingen vergeten waarvan je zegt, nou, we hebben van alles behandeld met dit optreden of voorval?
Eén ding, daar heb ik zo ongelooflijk. Was dat Jeroen van Merwijk is een hele goede vriend van mij. Die is doodgegaan onlangs natuurlijk. Hè. En die kende ik al voordat we allebei wat deden. Die ken ik van heel lang geleden. En die organiseerde een keer een benefiet voor een landverschuiving in Venezuela. Waar een heleboel doden waren gevallen. En iedereen was dakloos. En hij wilde daar geld voor inzamelen. Jeroen, die had er wat met die ramp. En Jeroen was zeer populair bij al zijn collega's. En, zelf had hij weinig publiek, maar iedereen, dat heb je vaak, Maarten Roosendaal, iedereen vindt dat de beste zanger van Nederland. Ik trouwens niet. Maar heel veel mensen hebben enorm veel waardering voor hem, maar hij trekt geen publiek.
Nee, om even te illustreren, zijn cd Geef mij mijn sperma terug stond ook achterop op de hoes. Opgenomen in het Papenstraattheater in Zwolle voor een publiek van 27 mensen.
Ja, precies. Jeroen. Hij is maar één keer uitverkocht geweest toen hij met mij ging spelen. Maar ik heb enorm hoog zitten.
Ja, fantastische liedjes.
En een hele goede vriend van mij was het ook altijd. Weet je wat? Dus, en die organiseerde benefiet. Een benefiet in Carré. En alle cabaretiers die toen, waar hebben we het over? 95, 96, zoiets. Die op dat moment bekend waren. Thewe en Maassen waren net ook doorgebroken. Echt, die waren ook bekend. Die kwamen ook voor die benefiet. Freek, Joep, Vinkers. Noemde nog
Kaandorp.
Kaandorp. Het hele hoogbestuur. En ik hoorde daar ook bij. En Diederik van Vleuten. En nog meer. Bijna iedereen die wat voorstelde was er. Vanwege Jeroen. Jeroen had het georganiseerd. En Jeroentje, we zijn er. Als jij kaartjes, 100 gulden, Carré helemaal uitverkocht. En we moesten dingen aan doen. Dus ik zing 2 liedjes. Klap, 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 klaar. Iedereen doet zijn dingetje. Gewoon een kwartiertje, 10 minuten. En Freek de Jonge, die was al binnengekomen. En die gaf mij wel een hand. Die zegt, ja, jij bent een collega. Je zit ook bij de Harmonie. Uitgeverij. Maar Joep van Dijk werd overgeslagen. Die kreeg geen hand. Die hadden zo ruzie altijd met z'n tweeën. Hij gaf hem geen hand. En Flinker zo, ja, Freek, doe me niet zo flauw. Ik geef hem geen hand. Punt. En Freek lulde de avond aan elkaar. En daar hebben we Harry Jekkers met 2 liedjes. En we zijn benieuwd. Daarna gaat hij niet zingen, dames en heren. Dus het wordt gewoon wat poëtisch werk. Want daar is hij ook aardig in. Maar ja, ik hoor liever Daarna. Harry, heb je er zin in? Nee. Nou ja, u hoort het. Hij heeft er geen zin in. Scheid aan het publiek. Zo is hij. Enfin, hij is het nou, en ik zing die 2 liedjes. Klaar. En toen, hij zei van iedereen wat, een beetje scherp. Zoals hij. En toen kwam Joep van het Hek op. Moest hij Joep van het Hek aankondigen. En wij zaten met al die coryfeeën naar de televisie te kijken die op het podium. Weet je, in de artiesten.
Ja, het achterhangt wel op het scherm dat je kan zien wat er op het podium gebeurt.
En Freek die komt op en hij gaat Joep aankondigen. Een beetje spannend. En ik ben benieuwd. Ze zijn altijd elkaar in de haren te vliegen. En hij flikte die weer zo'n goor kunstje. Freek de Jonge, pak een blaadje. En die zegt, dames en heren, er zit een man in de trein. En die begint ineens heel hard te lachen. En dan zegt die andere, kan je je kop niet dicht houden, klootzak? Ja, die zijn allemaal doodstil. Slaat dit op, weet je wel. Wij ook, wat gaat het om? Hij zegt, oh, stom, zegt Freek de Jonge. Weet je, we zitten met al die cabaretiers erboven. Heb ik per ongeluk het blaadje van Joep van Dijk meegenomen? Dat is toch erg? Joep hoorde het podium op. Dat zijn van die anekdotes, die vergeet je nooit meer. Freek heeft de hele tijd echt de boel geschoffeerd altijd van bovenaf. Totdat het zelf wat minder werd. Toen werd hij altijd, is die een tijd lang heel erg rancuneus geweest, vind ik. Maar hij is heel aardig aan het worden nou, vind ik. En een ongelooflijk groot talent natuurlijk.
Ja, anders word je niet zo groot.
Een van de grootste talenten die we ooit gehad hebben, ja, dat vind ik wel, ja. Nou, dat was het. Ik vond het erg leuk.
Ja, ik ook. Dankjewel. Te gek.
Oké. Okay.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Ik hoop dat je het leuk vond. Als je luistert via een app waarin je sterren en dat soort dingen kan geven, doe dat dan vooral. Informatie en linkjes over mijn gast vind je in de omschrijving van deze aflevering. Luister je graag naar dit soort gesprekken? Abonneer dan in de podcast-app waar je nu luistert. Wil je me helpen bij het maken van Elektra Podcast? Ga dan naar elektrapodcast.nl en doe daar een donatie of word crewmember. Op elektrapodcast.nl kan je ook gratis lid worden van mijn nieuwsbrief. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!